Het tweede deel van het tweeluik. Vorige week gesproken over en zij loven God. En vandaag spreek ik over en staan in de gunst bij het hele volk. Zoals al gezegd, ik heb daar in 2016, ergens in april, al een keer eerder over gesproken in één deel. Maar ik dacht, het is wel heel mooi gewoon om dat nog weer eens los te halen. En met elkaar te kijken naar hoe werkt dat daar en toen. En hoe mag het voor ons zijn? Hoe mag het voor in ons leven weerklank krijgen als het ware? God is het woord, wij mogen antwoorden. Hij komt altijd met actie, wij mogen daar een reactie op geven. En ik denk dat het zo mooi is om iedere keer weer jezelf ook af te vragen, hoor ik hem? Zoek ik hem? Prijs ik hem? Loof ik hem? Al die verschillende dingen die hij zo verlangt om te horen van ons. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig. Maar ook nog nauwelijks had ik mijn mond geopend. Of zie, er was een lofzang onder mijn tong. Dus dat soort momenten waarin onze God laat weten hoe hij ernaar verlangt om met ons te spreken. Om ons hart te horen zingen. En dat we daarin, als het ware, ook teruggaan naar de bron. En teruggaan als mensen naar de bron van alle liefde en alle leven, alle goedheid. Nou, en dan komen we natuurlijk dus, als we dat deel van loven ons eigen maken, als het ware, in de mooie en in de moeilijke dagen, zoals ik dat vorige keer ook zei. En hoe lastig kan dat soms ook zijn? Dat is helemaal niet zo van, nou, dat doen we dan maar even. We zetten nog eens een keer weer de paarlenpoorten op en zingen keihard mee. Dat is soms hartstikke lastig om die hoop vast te houden. Dat is soms hartstikke moeilijk om wel degelijk gewoon je tong en je ziel aan te zetten tot het loven en het prijzen van God. Maar het zal wel uitwerken. En dat is het mooie ervan. Vandaag dus, 18 augustus, staan in de gunst bij het hele volk. En we lezen eerst toch ook weer even die teksten zoals we die iedere keer hebben gelezen, ook vorige week dus. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichten, vervulden iedereen met ontzag. Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind bij elkaar in de tempel en braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Zij loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. En de Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. En ik geloof zo dat als wij in plaats van onszelf iedere keer weer keren naar alles wat we wel weten, als wij in plaats van onszelf iedere keer weer keren naar wat er zoal roept en gilt en schreeuwt in deze wereld, maar als wij ons keren tot de Heer van hemel en aarde, de koning van de schepping, de God die zich heeft bekendgemaakt in zijn Zoon Jezus Christus, als we dat doen, als we daar ons naar keren, naar hem ons keren, dan geeft dat, zoals het ook hier staat in die andere, dan worden wij ook vervuld met ontzag. Ik geloof dat. Ik geloof dat daar waar onze Heer is en dat waar hij in ons leven binnen mag komen, dat daar ontzag komt. En ontzag moet je niet verwarren met, zeg maar, de vrezen des Heeren in de vorm van angst. Maar ontzag heeft iets te maken met hem zien en inderdaad gaan proeven hoe geweldig hij is, hoe machtig hij is, hoe hij is de alfa en omega, hoe hij staat aan het begin, maar ook zal staan aan het eind. En hoe hij de hele geschiedenis van generatie tot generatie omspant, hoe hij mijn dagen kent, hoe hij mijn uren kent, hoe hij mijn iedere ademtocht, mijn haar, zelfs het kleine musje kent hij. Alles. Ongekend. En dat vervult mij met ontzag. Maar dat is ook zomaar weer weg. Dus ik heb het nodig, en ik denk dat wij het allemaal nodig hebben, om daadwerkelijk iedere keer weer die stap naar hem te maken. En die lofzang die onder onze tong ergens is, ook daadwerkelijk gestalte te geven. En hem te loven, te prijzen, te eren. Ontzag. Vervolgens zie je dan inderdaad in het hele verhaal dat er nogal wat gebeurt. Dus dat het hun leven zo raakt dat er saamhorigheid komt. Dat er eensgezindheid komt. Dat er trouw komt. Want ik geloof dat al die dingen die komen voort uit liefde. Zij hebben hun Heer zo lief dat dat vanzelfsprekend voor ze is. Dat ze niet denken, ach, laat ook maar. Dat ze niet denken van, ach, je kunt wel een keertje overslaan. En nogmaals, hoor, ik bedoel, ik ben niet echt van de wet of zo. Je kunt misschien wel een keertje overslaan. Maar het moet niet in de zin worden iets van koud en afstand. Het mag iets blijven van de liefde die dichtbij brengt. Van de liefde die ons vervult en de liefde waarin wij met elkaar willen delen. Waarin we gemeenschap van Jezus willen zijn. En dat is dan ook precies, als je elkaar lief heeft, zegt de Heer Jezus, zullen de mensen zien dat je mijn discipelen bent. En daar zit de verandering in. Daar zit de nabijheid van God. Geeft daarin ons die mogelijkheid. Geeft ons daarin die kracht. Om gewoon ook daadwerkelijk mensen te zijn die in de gunst staan. En ach, wat is het hele volk misschien? Misschien denk je van nou, ik ben al heel blij als we dat met elkaar rooien in ons gezinnetje. Als we het met elkaar rooien in onze familie. Als we het met elkaar rooien in onze gemeenschap hier ter plaatse. Maar dat gunstige, daar wil ik met jullie dan vandaag ook over spreken. Nou, ik geloof ten eerste dat we zijn gemaakt naar zijn beeld. Ik ga dat zo ook bewijzen uit de Bijbel. En ten tweede dat we opnieuw gemaakt zijn naar zijn beeld. Nadat er iets is binnengetreden in deze wereld. Nadat er iets is binnengekomen in onze levens. De levens van alle mensen. Waardoor we het nodig hadden om opnieuw te worden gemaakt naar zijn beeld. Opnieuw te worden veranderd naar zijn beeld. Dat is waar het om gaat. Het eerste bewijs staat in Genesis 1, vers 26 en 27, waar tot drie keer toe, in twee versjes, tot drie keer toe staat dat wij zijn geschapen naar zijn beeld. En dan staat er zelfs, zoals het hier staat, naar zijn evenbeeld. We zijn een evenbeeld van God. Ergens in een andere vertaling hebben ze dan gezegd, ze lijken op God. Nou, lijken op, dan heb je dat soms nog in de zin van, ja, ik kan wel zien dat jullie broers en zussen zijn. Jullie verschillen heel erg. Maar je kunt wel zien in jullie gezin dat jullie broers en zussen zijn. Nou, evenbeeld. Ik heb soms wel eens mensen. Twee vrienden van mij hebben allebei een tweeling. En die kan ik dus niet uit elkaar houden. Dat is echt van, is het Jits of is het Freek? Is het Freek of is het Jits? Ik weet het even niet. Nou, dat zal door de tijd heen allemaal wel gaan lukken, zeg maar, uiteindelijk. Maar zo evenbeeld dat je het bijna niet kunt onderscheiden. Naar zijn evenbeeld. Ongekend. En dat is ook precies wat er bedoeld wordt. Naar geest, ziel en lichaam heeft hij ons gemaakt. Naar zijn evenbeeld. Met dus bij wijze van spreken handen die mogen zegenen. Dat is naar zijn evenbeeld. Maar ook tranen die huilen vanuit bewogenheid. Dat is naar zijn evenbeeld. Maar ook een lach die er mag zijn in vreugde. Dat is naar zijn evenbeeld. Dat is alles wat ons leven behelst, als het ware, is wat hij zo heeft uit willen drukken in ons. God zei, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Ze moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. En God, is dan 27, schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Dus hij heeft zich ook nog uitgedrukt, dat is dan wel weer heel mooi. Daarin hebben wij, mannen en vrouwen, elkaar nodig. God heeft in zich zoveel te geven, dat hij dat kon uitdrukken in mannelijk en vrouwelijk. En in vele culturen zijn mannelijk en vrouwelijk heel verschillend. Er wordt wel eens gezegd, de mannen zijn van Mars of zo, en de vrouwen zijn van, precies. Dus zoveel verschil is er dan ook wel weer. Maar tegelijkertijd mogen we elkaar aanvullen. Wat je vaak ziet is dat het aanvallen is, maar het moet elkaar aanvullen zijn. Het is maar één letter verschil, maar een wereld van verschil. En in die twee heeft God zichzelf uitgedrukt. Moet je je voorstellen. En als je dan gaat nadenken, er zijn zoveel verschillende soorten mannen en er zijn zoveel verschillende soorten vrouwen. Maar wij zijn echt wel verschillende wezens in zekere zin. En mogen daarin, volgens de Bijbel, daar staat dan die als die tegenover hem zei. En daar staat dan, dat betekent dan dat je elkaar in de ogen mag kijken. En dat je met elkaar kunt communiceren. Dat is wat er letterlijk staat. Dat je goed kunt communiceren. En dat je een aanvulling voor elkaar mag zijn. En dat je er met elkaar voor mag gaan op die manier. Prachtig gewoon. Zo heeft God ons bedoeld, ook als mensen die leiding geven, hè, daar staat er dan, heerschappij voeren over de vissen van de zee, de vogels van de hemel. Ik denk dat we dat in zekere zin wel kwijt zijn geraakt. Ik denk dat Adam en Eva in staat waren om ook misschien wel te communiceren met de vogels en de vissen en zo. Maar dat ergens, dat we dat verloren zijn en dat we nu als het ware ook gewoon mensen zijn geworden die weliswaar als de kroon op de schepping, maar niet meer op die manier kunnen heersen. Zoals Adam en Eva dat konden. Dat heeft te maken met, volgens mij in ieder geval, met de zondeval. Waarin wij niet meer zo veel als het ware in leiderschap van God hebben ontvangen. Zoveel in begrip en in communicatie. Wat God heeft gegeven, wat we daarin zijn kwijtgeraakt. Maar het blijft staan, wij mogen mensen zijn die leiding nemen over ons eigen leven. Wij mogen mensen zijn die wel degelijk ook gewoon ten goede mogen leiden. En daar zit iets in weer van zegen als het ware. Het goede voor, ook zelfs voor de dieren, maar ook voor de aarde, maar vooral ook voor elkaar. Omdat dat verloren is gegaan en omdat Adam en Eva dan vervolgens achter de struikjes gaan zitten, nadat ze eerst al een paar bananenbladeren hebben voorgebonden, zeg maar, omdat ze zich schamen, dan zie je dus dat er schaamte is gekomen, dan zie je dat er angst is gekomen. Daarom gaan ze dus dan achter die struiken zitten. En dat verlamt alleen maar, dat verlamt. En dat zijn ook principes die bij ons zo spelen als het ware. Bij ons kan ook verlamming toeslaan door schaamte en door schuld. Doordat je soms de haren wel uit je kop kunt trekken, omdat je denkt, had ik het maar anders gedaan. Dat kan in relaties soms zijn. Dat kan soms zijn in de manier waarop je met jezelf omgaat. Dat kan op heel veel verschillende manieren zijn. Maar dat verlamt ons. En hij wil juist dat wij vrije mensen zijn die in vrijheid liefhebben en in vrijheid zegenen. Ik geloof dat zo met heel mijn wezen. Dat komt dan op het volgende, dat wij opnieuw naar zijn beeld geschapen zijn. Dat is dit waar hij zegt, want hij, wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, hij had dat ooit al bedacht, eerder, en hij heeft er ook van tevoren ons toe bestemd om het evenbeeld van zijn zoon te worden. Romeinen, dat is dan dus het Nieuwe Testament. Dat is dus na het lijden en de dood en de opstanding en de vergeving van de Heer Jezus Christus, staat hier, dat blijkt dat in al die eeuwen waarin het ook fout is gegaan, en tot op de dag van vandaag, waarin we nog steeds fouten maken in deze wereld, dat hij toch ons ooit al heeft uitgekozen. Jij mag bij mij horen. Jij mag mijn kind zijn. En dan word ik dan stil van. Dan denk ik van wow. Wow. Want als ik dan denk, als hij in mijn hart kon kijken, nou dat kan die ook. En dan denk ik van ja, ondanks alles, ondanks de bewuste en de onbewuste fouten die ik maak in mijn leven misschien wel, heeft hij toch gezegd, jij mag mijn kind zijn. En ook al had ik dat nog niet gehoord, tot voor 84 zeg maar, zo lang geleden, maar toen hoorde ik het pas. En toen heb ik ook geprobeerd om vanaf die dag ernaar te leven. Maar ook al had ik dat nog niet gehoord, daarvoor had hij dat al besloten. Mooi hè? Zo mooi. En dan klinkt daarachter klinkt natuurlijk dat Jezus zegt, de Heer Jezus, niet gij hebt mij, maar ik heb u uitgekozen. Zie je, daar zit weer datzelfde principe in. God die steeds, maar weer ook in het Oude Testament, zijn volk oproept door de profeten, zijn volk oproept om bij hem te blijven. Blijf weg van de verlamming van vreemde goden. Blijf weg daar. En word een vrij mens, zodat je een mens kan zijn die in vrijheid, niet om de ongebreidelde vrijheid, maar omdat je dan kunt liefhebben. God boven alles en de naaste als jezelf. Dat je vrij bent om te zegenen, dat je vrij bent om het goede te doen, dat. Nou, dat wordt dan nog verder bevestigd in deze tekst. 2 Korintiërs 3, vers 17 en 18 in de Nederlandse Bijbel, Nieuwe Bijbelvertaling. Welnu, met de Heer wordt de geest bedoeld. En waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Daar spreek ik net over. Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Het beeld, hè, geschapen naar zijn beeld. Dus dat. En dit verhaal hieraan vooraf gaat dan dat Mozes bij God was. En dat als Mozes daar dan de stenen tafelen had ontvangen. Of sowieso als hij bij God op de berg was geweest. Want daar was God op de berg. Als God met Mozes ging spreken, ging hij de berg op. Als Mozes met God ging spreken, ging Mozes de berg op en God was daar. En als hij dan terugkwam, dan straalde zijn hele gezicht. En dan was het zo stralend, dat het volk hun ogen als het ware moesten bedekken. Of dat Mozes een doek over zijn gezicht deed. Nou, en dan staat er enig moment dus nu, dat wij, waar de geest van God is, daar is de vrijheid. En als wij met een onbedekt gezicht die luister van de Heer aanschouwen. Waarom? Omdat het doek is weggenomen. Het doek ook, zeg maar, naar het heilige der heiligen, daarvoor zat een voorhang. Mooi woord, voorhang. Je zou ook kunnen zeggen een doek, maar dat is zo wat. Het is een voorhang. En die werd gescheurd van bovenaf. En zo heeft God als het ware het mogelijk gemaakt dat wij zijn heerlijkheid konden proeven zonder verblind te worden als het ware. Dat. Nou, en als we dan met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen we meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Dus mogen wij steeds weer op de berg met God zijn. Dus mogen wij steeds weer en steeds meer in die heerlijkheid zijn. En sterker nog, het is niet alleen dat we het mogen, het is ook dat ik het nodig heb. Dat we het met elkaar nodig hebben om daar te verblijven. Ik wil verblijven in uw tempel, waarom? Om de lieflijkheid van de Heer te onderzoeken. Dat is waar het om gaat. 7777 AA Jeruzalem, dat is wat ik vorige week zei. Dat is waar God woont. Nummer 1, 7777 AA te Jeruzalem. De tempel, daar woonde God. Vandaag de dag, mogen we weten, is dat anders. En wij kunnen op vele plekken hem loven, eren en aanbidden. Op vele verschillende manieren. En vooral door ons leven. Hij zoekt mensen die hem aanbidden. En als we dat doen, en als we dat gestalte geven, dan is het door de geest dat we in vrijheid komen. In vrijheid met hem mogen omgaan, dan is de schaamte weg, dan is de schuld weggedaan, dan is de verlamming weg en de verblinding weg. En dan is er dus vrijheid om hem te dienen, hem lief te hebben, boven alles en de naaste als onszelf. Dat is waar het daar dan om gaat. En ik weet niet of ik dat al een keer benoemd heb, maar er is een prachtig mooi boek verscheen een tijdje geleden. Dat heet, volgens mij heb ik het wel genoemd. De Jezusmanier, heb ik dat al genoemd? Niet wijzen, maar wenken. Heb ik dat al genoemd hier? Nou, hierbij. Prachtig mooi boek van Arie-Jan Mulder heet hij, geloof ik. De Jezusmanier, niet wijzen, maar wenken. Jezus die met alles en iedereen in gesprek is. En vooral ook zijn hart zien. En waar de kinderen maar even weggemoffeld werden, uit de tempel of bij belangrijke momenten. Heer, die kinderen niet. En dan zegt Jezus, laat de kinderen tot mij komen. Niet wijzen, maar wenken. Niet afwijzen, maar naar je toe halen. Kom maar, dat. Als de melaatsen komen, als de bloedvloeiende vrouw komt die onrein is, hij gaat met hen om. Hij laat het gezicht van God zien, hij laat de liefde van God zien, juist ook naar hen. En zo mogen wij ook mensen worden die niet wegwijzen,
En die mensen niet uitstoten, maar die mensen als het ware, ja, dat we aantrekkelijk zijn als mens. En dat we mensen tot ons mogen, ja, tot ons hart mogen laten komen als het ware. Dat zij ons hart mogen kennen. Dat is de luister van God. En gisteren was ik op Graceland, waar ik overigens jullie de groeten moest doen van Hans Straat bijvoorbeeld, die daar met zijn EHBO-jasje fix in de weer was. En van die andere twee mensen, hun naam weet ik weer, Maaike en Henry. Precies, Maaike en Henry. Ook de hartelijke groeten van hen, vanuit Graceland. En daar was gisteren een spreekster en dat sprak me heel erg aan. Zij zei, het evangelie, het goede nieuws, het evangelie is alleen goed nieuws als het goed is voor iedereen. En dat geloof ik. Ik geloof echt dat dat zo is. Dat het kan pas goed zijn als het goed is voor iedereen. Anders zou de Bijbel dat helemaal niet benoemen. Als je zou bedenken van ja, dat is goed voor de mensen die in de baptistengemeente komen. Of zo, of vrijgemaakt zijn. Of weet ik veel. Nee, het is goed voor iedereen. Ja, maar als je je identiteit goed begrijpt en zo, dan is het evangelie goed. En als je goede keuzes maakt daarvoor. Nee, het is goed voor iedereen. En een volgende stap die ze zei, die zich aangaf is, genade is alleen goed als het goed is voor iedereen. En dat geloof ik ook. Ik geloof dat wij niet kunnen pochen, want genade dat hebben we niet verdiend, dat krijg je gewoon. Maar vervolgens moeten we niet de genade aan anderen onthouden. Wij mogen ook weer genadig zijn. En dan kom ik dan weer op het gunstverhaal. Want zij stonden in de gunst van het hele volk. Dat woord gunst, dat is ook op vele momenten vertaald met genade. Dat zei ik vorige keer al. Charis, maar ook in het Hebreeuws, gen. Dat heeft te maken dat jij, zonder dat iemand het verdienen moet, toch geeft wat ze nodig hebben. En toch als het ware die omarming kunt geven. En toch de schuld wilt kwijtschelden. En zij zei gisteren ook, het allerbelangrijkste wat de Heer Jezus ons heeft geleerd ten diepste is, vergeving. Vergeving. En als we dan vergeving door genade proeven, dan worden wij genadevolle mensen. Dan worden wij gunstige mensen. Dan worden wij mensen van gunst. Dan mogen mensen dichtbij komen zonder dat wij ze afwijzen. Nou, dat is ook dan waar het over gaat. Het evangelie is alleen goed nieuws als het goed is voor iedereen. Ik geloof dat. En genade is alleen goed als het uitgaat naar iedereen. Ik geloof dat. En zo mogen wij dus mensen worden die in de vrijheid staan. En zo mogen wij mensen worden die gunstig zijn. Hier is nog even dat woord charis. Daar staat, dit is in Zuid-Afrikaans, maar ik vond hem wel heel mooi. Je kunt het niet lezen, dus ik lees het even voor. Charisma, charis. Want er zijn heel veel mensen die zijn charismatisch en die denken dat ze dan de Heilige Geest hebben, zeg maar. Maar de Heilige Geest heeft jou, eventueel. Niet andersom. Als er een gave is, dan is het niet van jou. Kijk, mij eens, God heeft mij een gave gegeven. Nee, die gave is altijd voor een ander. Elke gave is een cadeautje voor een ander, zeg ik altijd. Zo simpel is het. En dan staat er een buitengewone geestelijke gave door God geschenk. Mijn Zuid-Afrikaans is niet zo geweldig, maar ik begrijp daar in ieder geval van dat je het moet ontvangen. Het is door een geschenk van God, een buitengewone, ook zelfs bovennatuurlijk iets, wat je mag ontvangen. Een geestelijke gave. Een bijzondere persoonlijkheidstrek waardoor iemand buitengewone gewildheid en loyaliteit verkrijgt. Een buitengewone. Gewone, bijzondere persoonlijkheidstrek. Nou, die moet je ook ontvangen zelfs. Ik ben niet geboren met heel aardig of zo, of weet ik wat allemaal. Wij allemaal hebben onze eigen narigheden en eigen narigheden. Dat hebben we allemaal. Hè, maar als wij onszelf aansluiten op de bron van alle leven en alle liefde, dan mogen wij die persoonlijkheidstrek, die gaat meer en meer lijken op de Heer Jezus. Waardoor iemand buitengewoon gewildheid en loyaliteit verkrijgt. Dat is eigenlijk wat er dus staat. En toen dacht ik van, nou, dat is toch mooi. Het is dus een gave wat je hebt gekregen. En een gunstig mens zijn is Gods cadeau aan iemand anders. Jij mag Gods cadeau worden aan iemand anders, voor iemand anders. Prachtig. Nou, dat. Zich verheugen betekent het letterlijk. Het is genade die vreugde, plezier en dankbaarheid teweeg brengt en die vervulling geeft. Dat is waar ik ook net mee begon. Ik geloof zo dat al die dingen van eenheid, van eensgezindheid, van samen delen, komt voort uit die liefdevolle genade, uit die genadevolle liefde, zou je kunnen zeggen. Dat moet ik eerst ontvangen, wil ik zo worden. Ik heb die persoonlijkheidstrek niet van mijzelf. Ik heb die alleen maar in de Heer Jezus. Ik heb heel lang gezocht. Ik ben afgedaald en afgedaald en afgedaald in mezelf. Zit er iets goeds in deze mens? En hoe kan ik mezelf bouwen? En hoe kan ik een persoonlijkheid zijn die echt staat en zo? En ik ontdekte dat ik uiteindelijk bij het kruis van de Heer Jezus uitkwam. Dat ik daar uitkwam waar Hij heeft uitgeroepen, Vader, vergeef het hen. Dat ik daar uitkom waarin Hij uitroept, het is volbracht. En dat ik daarop mag bouwen. Jezus, zijn leven en zijn dood, op zijn opstanding, daarop mag bouwen. En dat geeft dan dus vreugde. Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij u van eeuwigheid, hebben we net gezongen. Dat is waar het om gaat. Dan word ik een gunstig mens. Ben ik dan nooit chagrijnig? Jawel, zijn we allemaal wel eens. Maar er is genade. Maak ik dan geen domme fouten? Jawel, die maken wij allemaal. Maar er is genade. En dat geeft niet schaamte en schuld en verlamming, maar dat geeft vreugde. De vreugde des Heren is mijn kracht. Dus ik moet Hem zoeken. Ik moet de focus op Hem richten. Ik moet Hem ontmoeten. Ik mag Hem ontvangen. Nou, zonder dat er iets wordt terugverwacht. Dat is ook nog een dingetje van genade. Genade is dat het wordt gegeven zonder dat er iets wordt terugverwacht. Wij hebben heel gauw die verwachtingen van nou, dan ben ik goed voor jou geweest, moet er ook iets terugkomen. Terwijl God doet dat niet en ik geloof ook niet dat dat een kenmerk van genade is. Ik geloof dat het kenmerk van genade is dat je geeft zonder dat je er iets voor terugverwacht. De Heer Jezus heeft 10 melaatsen, heb ik al eens eerder gezegd hier denk ik, 10 melaatsen genezen. Er kwam er maar 1 terug. Zou hij het geweten hebben van tevoren dat er maar 1 terug zou komen? Hij heeft ze wel genezen. Als hij het geweten had, had hij het gedaan. Als hij het weet, heeft hij het gedaan. Hij heeft ze allemaal willen genezen. Vanuit genade, vanuit goedheid. Het is niet omdat je het verdient, maar Gods genade raakt de zonde van deze mensen en van ons allemaal. En vergeeft niet alleen de mens die zich naar hem toekeert, maar geeft daarbij, daarboven, vreugde en vervulling, waardoor grote dankbaarheid ontstaat. Grote dankbaarheid. En dat leidt weer als in een vicieuze cirkel tot loven en prijzen van God. Vreugde leidt weer tot als in een vicieuze cirkel tot hem zoeken. En tot hem in alles willen dienen en volgen en eren, loven en prijzen met heel je bestaan. En zo mogen wij veranderen, en deze heb ik hier ook al een keer laten zien, denk ik, in gered gereedschap. Jij bent Gods gave voor een ander. Elke gave is een cadeau voor een ander. Wij, jij, u en ik, wij zijn allemaal een gave van God aan deze wereld. Als kinderen van God die hebben gezegd, u mag mijn Heer zijn, wij zijn een geschenk in Gods hand, een gereedschap tevens in Gods hand als gunstige mensen. Ik geloof het en ik zeg amen.